We zullen met elkaar lezen uit Deuteronomium hoofdstuk 6 en daarvan de eerste 9 versen. En in de preek zullen wij met name stilstaan bij vers 5, 6 en 7. Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de Heere uw God geboden heeft u te leren, om ze te doen in het land waar u naartoe trekt, om het in bezit te nemen. Opdat u de Heere uw God vreest, door al zijn verordeningen en zijn geboden die ik u gebied in acht te nemen. U, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven en opdat uw dagen verlengd worden. Luister dan, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan en u zult zeer talrijk worden, zoals de Heere, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft, in het land dat overvloeit van melk en honing. Luister, Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere, uw God, liefhebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit, als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Tot zover de lezing van Gods woord. Jongens en meisjes vanmorgen in de kerk. Wie van jullie heeft thuis een hond of een ander huisdier? Ik zie wat kinderen glimlachen. Sommige mensen kopen een hele dure hond. Dat doen ze dan wel eens omdat ze dat belangrijk vinden. Mooie mand, mooie riem. En het beestje moet gelijk mee naar een puppytraining. Want die moet leren om naast de baas te kunnen lopen. Sommige honden komen zo ver dat ze zelfs buiten de winkel zonder riem kunnen wachten op hun baasje. Soms nemen ook andere gezinsleden de verantwoordelijkheid voor zo'n dier. Maar die training kost alle tijd en prioriteit. En moeite wordt niet gespaard. Opgeven is immers geen optie. Je wil dat het dier luistert. En toch, gemeente, als God een kind aan ouders toevertrouwt, die van onschatbare waarde is, met zelfs een ziel voor de eeuwigheid, is het niet vanzelfsprekend dat wij met dezelfde toewijding in de harten van deze kinderen investeren. Hoe vanzelfsprekend zorgvuldige training en temming is in het dierlijke domein, zo niet vanzelfsprekend is dat in onze tijd voor de opvoeding. En al helemaal niet voor de geestelijke opvoeding. Veel jongeren lijden helaas schipbreuk. Ze bezwijken onder de listige leugens van de boze die van alle kanten op hen afkomt en hebben geen Bijbelse weerbaarheid om op het rechte pad te blijven. En het probleem is dat dit je zo moedeloos kan maken als ouders, als je aan het begin staat van de opvoeding. Dat je jezelf afvraagt van: heeft de opvoeding wel zin? Is het mogelijk om Matthias en Line zo op te voeden dat ze op het pad van Gods woord blijven, in een wereld vol geestelijke gevaren? Er is geen gedeelte dat hier zo hoopvol en duidelijk over spreekt als de versen van onze schriftlezing. In vers 1 staat: dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de Heere uw God mij geboden heeft u te leren, om ze te doen in het land waar u naartoe trekt, om het in bezit te nemen, opdat u de Heere uw God vreest door al zijn verordeningen en zijn geboden die ik u gebied in acht te nemen. U, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven, opdat uw dagen verlengd worden. Mozes heeft Gods woord ontvangen en geeft dit woord door aan ouders om het op te volgen met oog op hun kinderen en zelfs hun kleinkinderen. Hij presenteert dit niet als een hopeloze en onzekere onderneming, maar integendeel, met hoop. Het thema daarom vanmorgen met Gods hulp voor de verkondiging is hoop voor de opvoeding. We gaan eerst kijken naar liefde tot God, het noodzakelijke fundament voor de opvoeding. We gaan in de tweede plaats kijken naar het kennen van Gods woord als de noodzakelijke voorbereiding op de opvoeding. En we gaan kijken naar het doorgeven van Gods woord als ons voorrecht en plicht. Allereerst beginnen we met een noodzakelijk fundament. Een levende relatie, of in de woorden van het doopformulier, een innige verbondenheid met de Here, is het noodzakelijke fundament voor de opvoeding. En dat draait om twee woorden aan het begin van onze tekst, om luisteren en liefhebben. Ik las zojuist uit vers 1 van ons gedeelte: dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de Heere uw God geboden heeft u te leren, om ze te doen in het land waar u naartoe trekt, om het in bezit te nemen. We bevinden ons in het vijfde boek van Mozes. Hier staat een oude Mozes tegenover een jonge generatie ouders. Ze bevinden zich op de vlakte van de Jordaan, net voor het intrekken in het beloofde land. De Exodus, de uittocht, is achter de rug. Maar Mozes zal zelf niet binnengaan. Mozes is ongehoorzaam geweest, evenals de eerste generatie die uit het land wegtrok, met de uitzondering van twee mannen, Jozua en Caleb. Deuteronomium betekent tweede wet. En dat is omdat het middengedeelte van hoofdstuk 12 tot 26 een blok is aan wetgeving en herhaling, maar ook uitbreiding hiervan. Het zijn Mozes' laatste preken met de inleiding tot en met hoofdstuk 11 en zijn laatste woorden vanaf hoofdstuk 27. Mozes spreekt nu tot een nieuwe generatie opvoeders en hij roept hen op tot verbondstrouw. Ze staan namelijk op het punt Kanaan binnen te trekken, wat enorme verzoekingen met zich mee zal brengen. Luxe, gemak, huizen die ze niet gebouwd hebben, putten die ze niet uitgehouwen hebben en afgoderij. Terwijl ze een hoge roeping met zich meedragen, niet alleen om niet van God af te wijken, maar juist om een voorbeeld te zijn voor de heidenvolken, dat de belofte die aan Abraham gedaan is, dat door dit volk alle geslachten gezegend zullen worden. Dat is een roeping, een voorbeeld te zijn. Maar Mozes maakt allereerst duidelijk dat opvoeding begint met een fundament, met een levende relatie met God, dat bestaat uit luisteren en liefhebben. Kijk maar mee in vers 3, luister dan Israël en neem ze nauwlettend in acht. En vers 4, luister Israël. Als jullie ouders, jongens en meisjes, zeggen: ik wil dat je naar mij luistert. En je zegt: ja, ik hoor u wel. Dan bedoelen ze natuurlijk meer. Het is niet alleen het luisteren, het ontvangen van wat ze zeggen, maar ook doen. Dat wordt hier ook bedoeld. Luisteren is meer dan horen. Het is ook gehoorzamen. En de eerste twee versen geven een intentie weer van God. Dit zijn de geboden. De herhaling van de 10 geboden in het voorgaande hoofdstuk. Dit zijn de instellingen die de Heere wil dat je overdraagt. Om te leren, om ze te doen en in vers 2 om God te vrezen. Om een heilig ontzag te hebben voor de God die jullie voorouders uit het slavenhuis uitgeleid heeft. Dat is Gods doel. Maar het gaat niet vanzelf. Opvoeding gaat niet vanzelf. Daarom zegt Mozes: luister. Twee keer zelfs, tegen de hele gemeente die voor hem staat. Neem deze woorden nauwlettend in acht. Het gaat met name om vers 4. Luister Israël, hier komt het, de Heere onze God. De Heere is één. Luister is het woordje shama. U kent dat wel, het Joodse shama. Luister. En het eerste fundament voor hen is: de Heere is één. Niet alleen dat hij één God is, maar ook de enige God. Omdat hij hen bevrijd heeft, verdient hij hun loyaliteit. Er is maar één God. En als die God bevrijdt, als die God zorgt, dan verdient dat onze loyaliteit. Jahwe, onze God, is één. Dit is voor de Jood de kern van het Oude Testament. Het grote gebod volgt daarop. Het Shema moet elke dag 2 keer gebeden worden om te beschermen tegen afwijken, maar ook als een teken van toewijding. Dus luisteren heeft met loyaliteit te maken, maar ook met liefde. Daarom zult u de Heere, uw God, lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met al uw kracht. Het kennen van God is niet vrijblijvend. Dit is de God die hun bevrijder is, die met hen in een verbond is getreden. En het liefhebben gaat niet over een gevoel slechts, maar ook een keuze. Ja, affectie, gevoel hoort erbij. Maar het gaat om meer dan dat, het gaat om toewijding. Maar, hoorden we vanochtend, die barmhartigheid doet aan wie? Aan duizenden van hen die mij liefhebben. Wat betekent dat dan met heel uw hart, met heel uw ziel, met al uw kracht? Hart, hoort je leef af, is voor de Jood het woord dat gaat over het orgaan in de eerste plaats. Maar voor de Jood was het meer dan dat, het was ook het centrum van je denken. Ze hadden geen woord voor verstand, maar hart in het Oude Testament is de plek waar de zetel is van je denken. Dus allereerst wordt het volk opgeroepen om de Heere lief te hebben met het centrum van hun bestaan, hun denken. Net voor de zondvloed lezen we bijvoorbeeld het volgende. De Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was. En dan spreekt hij over de gedachtespinsels van hun hart, dat die slecht waren. Dus uit het hart, uit uw denken, waar het gevoel ook al bij hoort, maar vooral het denken in de eerste plaats, daar moet het beginnen. Met heel uw ziel, is het woordje voor keel. Het wijst op de persoon in zijn totaliteit. Je wil, je verlangens, je adem, je levenskracht. Het is niet voldoende om alleen God lief te hebben met je verstand. Dat is een keuze. Dat is verbondsbelofte op de trouwdag, doen we dat ook. Maar ook met alles wat in je is. Met heel je ziel. Zoals een hert verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. U kent die woorden wel. Dat gaat over je hele innerlijk. Maar dan ook met al uw kracht. Dat betekent letterlijk met alles. Met een uitbundigheid wat niets achter zich houdt. Dit gaat ver. Dopen is niet vrijblijvend. Sterker nog, in het derde stuk van de leer hebben we gelezen dat elk verbond 2 kanten in zich heeft. Het is niet alleen God die belooft naar jullie kinderen toereikt, maar wij worden ook opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken, met al onze krachten. Dit is daadwerkelijk het noodzakelijke fundament voor de opvoeding. U zou het mogen lezen als: u zult de Heere uw God liefhebben met heel je denken. Als hele persoon, met al je kracht. Maar alles hoort erbij. Luisteren gaat om horen en gehoorzamen. Maar ook om liefde. Om toewijding. Als u belooft op uw trouwdag die andere persoon trouw te zijn, dan bent u dat ook, dan wijdt u zichzelf ook toe. De doop gaat daarom verder, morgen, volgende week, de komende jaren. Maar dit is een volstrekte onmogelijkheid van nature. Want wij hebben God helemaal niet lief met heel ons hart, met heel onze ziel en al onze krachten. Wij hebben van nature onszelf lief. Daarom zegt Mozes aan het einde van Deuteronomium, o, dat God jullie hart zal besnijden. En jullie een nieuw hart zal geven, of in ieder geval dat wordt ermee bedoeld. dat God uw hart zal besnijden om de Heer uw God lief te hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw kracht. De oplossing voor opvoeding is in de eerste plaats een nieuw hart. Dat is ons probleem, maar Gods mogelijkheid, want God wil dat doen door de woordverkondiging heen. God maakt mensen levend, zoals we onlangs ook bekeken hebben. Maar als wij onze kinderen opvoeden, terwijl wij zelf in het duister zijn, hoe kunnen we hen dan tot voorbeeld zijn en tot zegen? Geliefde doopouders, hier begint het allemaal met een levende, innige relatie met God. Dat is het noodzakelijke fundament voor de opvoeding. Ik kan niet in jullie harten kijken, ook niet in de harten van ouders in de kerk. Maar God doet dat wel. En als dit je tot twijfelen brengt, mag je bidden, doorgrond mij, Heere, ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg, dan wil hij het doen. Het is het fundament, God liefhebben, met heilig ontzag, met godsvrezen, dat is het. Een heilig ontzag hebben voor God. Het wordt wel eens de vreze des Heren genoemd. Dat is het grootste cadeau wat een kind kan krijgen in de opvoeding is Godvrezende ouders. Maar de Heere geeft ons ook huiswerk mee, want die woorden van God die moeten overgedragen worden. Maar er hoort een stap tussen in de tweede plaats. Het moet eerst naar onszelf. Het vraagt een noodzakelijke voorbereiding. Echte liefde tot God uit zich in het eigen maken van Gods woord. Dus niet alleen luisteren en liefde, maar nu ook liefde en leren. Deze woorden die ik u heden gebied, staat in onze tekst, vers 6, moeten in uw hart zijn. Mozes geeft aan dat voordat we het woord aan onze kinderen doorgeven, we de plicht hebben om dit woord ons eigen te maken. Hebben we zojuist gezien dat het woord hart zich bijzonder richt op ons denken. Sommige vertalingen vertalen dit ook, daarom met dit Gods woord moet in je innerlijk, in je hart en denken zijn. Twee hoofdstukken terug lezen we in vers 9, alleen wees op uw hoede, neem uzelf zeer in acht, dat u de dingen niet vergeet die uw ogen gezien hebben, en dat zij niet uit uw hart wijken alle dagen van uw leven. U moet ze uw kinderen en uw kleinkinderen bekendmaken. Het ergste wat een generatie kan overkomen is dat wij God vergeten. Daar hebben we het over gehad maandag op de doopzitting, Psalm 78, daar zingen we ook van. Want de hele generatie had God vergeten, trouweloos geworden, maar nu roept de dichter Asaf, luister, neem mijn reden aan, zodat we de woorden niet verbergen, maar onze kinderen vertellen. Waarom? Zodat ze een hoop op God gaan stellen. Ze in Jezus geloven, in God, wie hij is, wat hij kan en wat hij heeft gedaan. Eigen maken dus, niet vergeten. Uw liefde tot God of uw gebrek aan liefde tot God wordt zichtbaar in hoe actief u met de Bijbel bezig bent. Opnieuw helpt het huwelijkse bond om dit beter te begrijpen. Als je elkaar lief hebt, investeer je in het leren kennen van de ander. Je neemt diens woorden serieus en behoeften. Hoeveel te meer Gods instructies. We hoorden afgelopen zondagavond in artikel 7 dat Gods woord genoeg is voor zaligheid, voor aanbidding, maar ook ons persoonlijke leven. Tot lering. Tot weerlegging om te laten zien wat niet goed is. Tot correctie, tot herstel. En tot training in de gerechtigheid. Dat vraagt alles. Maar dat betekent wel dat we dat woord moeten leren kennen. Dat het nodig is om tijd door te brengen in dit boek. Nou, als je een product gaat verkopen en je moet in de winkel de klant helpen, dan moet je wel wat afweten van het product. Dan kan je niet zelf nog in de handleiding kijken, dus dan bouw je een expertise op. En hoeveel te meer zouden dat dan moeten doen met de opvoeding? Dat we Gods woord ons eigen maken, zodat het net als bij Asaf zomaar uit onze mond vloeit als er een vraag komt van kinderen. En als we geen antwoord hebben, dan kunnen we zeggen, we gaan even zoeken naar een antwoord. De Jood neemt het heel praktisch. Er staat in vers 8, u moet ze als teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. U heeft hem misschien wel eens gezien, een plaatje van een Jood met een gebedskleed om, met de riemen om de armen, een kastje op de arm en een kastje op het voorhoofd. Kastje op het voorhoofd is gecentreerd op het denken. Het kastje op de bovenarm, op je hart. De Jood doet dat tijdens het bidden van het Shema. En ze plaatsen ook een kastje op een deurpost in de mezuza. Dat is een hele letterlijke interpretatie, maar ga er maar eens aan staan. Het is symboliek dat de opdracht serieus neemt. Het kan een zegen zijn als het je helpt. Maar nutteloos als het alleen iets is van de buitenkant. Het kan geen kwaad om Bijbelversen in ons huis, in onze huizen op te hangen. Maar als u ze niet bekijkt, als u er niks mee doet en aan voorbij leeft, dan helpt het niet. Maar je kan het proberen op de achtergrond van je telefoon, een Bijbelvers. Op de achtergrond van je computer. Een kaartenbak op tafel met Bijbelversen zoals Al zo lief heeft God de wereld gehad. En die even na de maaltijd met elkaar opzeggen. Voor jezelf helpt dat ook. Hoe werd de persoon ook alweer getypeerd in Psalm 1? Eerst door van alles wat hij niet doet, maar die zijn vreugde vindt. Extreme voldoening in de wet van de Heer, in Gods woord. En daar dag en nacht over denkt en mediteert. Bent u zo iemand? Ben jullie vreugde in Gods woord? Een levende relatie met God is het fundament, het noodzakelijke fundament voor de opvoeding. En echte liefde uit zich in het luisteren naar Gods woord. En dat ook eigen maken. Dus het wel zo dat voor de Israëlieten op dat moment het betekende ook het blok van het midden van Deuteronomium. Met heel veel wetten die specifiek aan die tijd gebonden waren om hen te beschermen tegen de invloeden van de heidenvolken. En het is goed om die te lezen en daar principes uit te halen, maar het gaat er voor ons ook verder dan dat, Gods hele woord. En met name wie God is, wat hij heeft gedaan en wat hij kan. Dus dan vertellen we aan de kinderen wie God is. Aan de hand met de kinderbijbel, God is schepper. Hij is liefde. Hij is eerlijk, hij is rechtvaardig. Dan gaan we naar de mens kijken. Wie is de mens? Geschapen. Maar in opstand tegenover God en zonde verdient straf. Daarom spreekt de Bijbel over een hel, omdat God eerlijk is en dat het eerste stukje is, weet een kind. Oh, zonde is iets wat gestraft moet worden en het is niet alleen bij mij, maar het is overal aanwezig. Dan praat je over de Heer Jezus, elk verhaal. Nou, het Nieuwe Testament met name, dan komt de Heer Jezus naar voren. Waarom kwam hij in de wereld? En elke keer een bouwsteentje zo en een bidje, Heer, wilt u het zegenen? Wilt u dit kind levend maken? Wilt u in het hart wonen? Stukje bij beetje. Stel dat ze op een 20ste het huis uitgaan, dan heb je zo'n 7000 dagen. Dat klinkt veel, maar gaat snel. Elke dag een stukje. Bijbel lezen. Voor ze bidden, dat ze God mogen leren kennen. Maar de opvoeding is heel specifiek hier. We hebben nu wel het fundament neergelegd en wat het van ons vraagt in voorbereiding. Maar het daarover spreken en inprenten in de derde plaats is onze voortdurende plicht, maar ook voorrecht. Wie wordt er aangesproken hier? Vers 7, u moet ze, uw kinderen inprenten en erover spreken. Uw vader en moeder, we hebben het over gehad, de verantwoordelijkheid ligt met name bij de vader. Dat zien we als Abraham bevolen wordt om zijn gezin te gebieden in Gods weg te gaan. En straks zien we het ook bij Jozua. Die zegt, maar ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Maar ook de ouders, samen hier, in de eerste plaats, inprenten. Letterlijk betekent het door iets heen prikken. Maar als je dat in een abstracte domein brengt, dan krijg je inscherpen. En inscherpen gaat samen met spreken, dus methode van herhaling. Er elke keer weer over praten, elke keer weer stukje bij beetje uitleggen. Leren door herhaling, totdat het erin zit. Dus dit woord van God moet niet alleen in ons hart zijn, in ons denken. Maar waar het hart vol van is, daar praten we toch over. Het moet bij de kinderen erin, intentioneel. En als u bidt aan het begin van de dag, Heere, wilt u mij helpen? Wilt u gelegenheden geven om het over het woord te spreken? Dan wil de Heere dat ook geven, want het gaat hier over als je zit, als je ligt, als je opstaat, als je gaat liggen, als je onderweg gaat. Je kan het ook heel letterlijk nemen bij het wakker worden. Samen even de Bijbel lezen, bidden of voor het slapen gaan. Maar dit is een manier van spreken waarbij uitersten worden gebruikt omdat alles bedoeld wordt in het leven. U bent verantwoordelijk, jullie, om elke kans te benutten. Niet een kramp, want we hebben beloofd dat te doen naar ons vermogen. Dus niet met kramp. Nou, dan kan het zijn dat je zichtbaar teksten op de deurposten hangt. Maar het gaat erom dat dit het verlangen is en intentioneel. Maar hoort u het, het is allereerst de plicht van de ouders. U, uw kinderen. En in de vraag staat het ook, neemt u voor uw rekening? Neemt u deze kinderen voor uw rekening? Of aan het einde van het leerstuk, u heeft de verplichting om uw kinderen in deze leer uitvoeriger te onderwijzen. Ik hoorde van de week een preek waarin een dominee het volgende zei. De ouders moeten het onderwijs van de kerk toepassen. Dat kan niet allemaal gebeuren in een preek. Het moet worden toegepast, het moet worden uitgelegd. Het moet worden uitgebreid, het moet worden aangevuld. Daar komen de ouders om de hoek kijken. Ik hoorde dat aan met een zucht, want dat is altijd het dilemma. Zelfs een collega-predikant begint te glimlachen als hij mijn eerste zin van de preek hoort, jongens en meisjes. Eén kans om tot de kinderen te spreken, maar het lukt niet altijd, want dat is uw taak. U neemt het voedsel van de preek mee naar huis, u snijdt het in kleine stukjes voor uw kinderen. Wat bedoelde die precies? Wat heeft hij over God verteld? Wat heeft hij over de Heer Jezus verteld? Wat heb je wel begrepen? Weet je nog welk voorbeeld? Uw plicht. Het is ook een voorrecht. Het is een voorrecht om op te voeden. Er staat hier wel moed, hè? Maar het is ook een voorrecht. Want als het hart zo vol is, als je hier ouders hebt die vol zijn met liefde voor God, dat het op nummer 1 staat in hun leven, dan is het toch iets heerlijks, een zegen om dat door te geven aan de kinderen. De kinderen de blijde boodschap te mogen vertellen van de Heer Jezus die voor hun zonde in de wereld kwam naar het ruzie maken. Het is een voorrecht. Wat een voorrecht is het dat u zelf keuze hebt om te kiezen hoeveel tijd en hoeveel energie u in de kinderen steekt. Geliefde doopouders, Matthias en Liene zijn oneindig meer kostbaar dan een huisdier. Ze hebben naast hun lichaam een ziel dat zorg nodig heeft. Omdat God deze cadeaus in de woorden van Psalm 127 aan jullie heeft toevertrouwd, is dit jullie grootste verantwoordelijkheid. En daar willen wij als gemeente graag bij ondersteunen. Maar alleen de werkelijkheid. Dat kinderen een eeuwigheid in de hel door kunnen breken vanwege ouders die dit woord aan hen verbergen, zou degene wakker moeten schudden die hier gemakkelijk mee omgaat. De huidige cultuur wil er namelijk alles aan doen om jullie op andere gedachten te brengen Dat geld, eigen tijd, luxe of wat het ook maar is, belangrijker is dan de zielen van jullie kinderen. De boze zal proberen jullie harten bij hun hart vandaan te houden. Door drukte te creëren, verkeerde prioriteiten, om bijbels denken of ontmoediging, waar je je best probeert te doen. Maar we hebben het erover gehad, home is where your heart is. Als ons hart thuis is, dan gebeurt er iets moois, als ons hart is bij de kinderen. Ik zei dat ik het nog steeds moeilijk vind om dat laatste vers uit het Oude Testament te begrijpen, maar het is wel heel diepgaand. Hij zal de harten van de vaderen terugkeren naar de kinderen. En dan, als zegen, zullen de harten van de kinderen keren tot de vader. Dit maakt opvoeding ook noodzakelijk. Maar het grote maar is dat opvoeding een hoopvolle taak is. God wil door jullie heen de kinderen redden en vormen. Vanochtend is hij naar jullie toegekomen met het teken en de zegel van de doop. Ook al gaat dit alles tegen de stroom in. Een levende relatie is het belangrijkste startpunt. Het woord van God eigen gemaakt is een noodzakelijke voorbereiding. En een voortdurende actieve bijbelse vorming is jullie voorrecht. God wil dat zegenen. Hij belooft dat. God is geen leugenaar. Er is daarom hoop voor de opvoeding. En tegelijkertijd hoor ik u misschien ook wel zeggen, ja, maar dominee, als ze een andere weg zijn gegaan. Uw vraag houdt sommigen van u bezig. Maar ten opzichte van deze tekst voor de opvoeding kunnen we achter die vraag ons niet verschuilen. We stellen die vraag ook niet bij de puppytraining. Als die een andere weg gaat, we leggen ons erop toe. God heeft duidelijke instructies gegeven waar hij zijn zegen aan wil verbinden. Het is niet een formule, maar wel de weg van zegen. Hoeveel mag opvoeding ons kosten? Hoeveel tijd? Hoeveel zorg? Hoeveel liefde? Hoeveel tranen? Hoeveel gebed? Zelfs Jozua, die het beloofde land inging, kwam op hoge leeftijd. En hij stond te praten te midden van een volk dat verdeeld was in hun prioriteiten. Ach, de goden van de Amorieten of de anderen, wat jullie doen, jullie keuze, maar aangaande mij, mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Dan is er hoop. Wat gaan jullie doen, doopouders? In uw gemeente, laten we in afhankelijkheid van de grotere Jozua, de overste leidsman en de voleinde van het geloof, ons biddend voornemen en niet daarmee stoppen. Om biddend te zeggen, maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. Laten we ook nooit opgeven als ze misschien niet meer die gelegenheid hebben binnenshuis. Als de 7000 dagen voorbij zijn en u niet meer die rol heeft als opvoeder, dan kunt u nog steeds biddend werken aan de eerste twee punten. De Heere liefhebben met heel uw hart. Zijn woord in uw leven opslaan, zodat de kracht van uw leven uitgaat. En de Heere dat zal gebruiken om zijn schapen terug te brengen. O, dat we de Heere lief zouden hebben. Met heel ons hart. Met heel onze ziel. Met heel onze kracht. Dat zijn woorden in ons hart zouden zijn. En dat we niet op zouden geven. Hoe ontmoedigd je soms ook kan raken. Om dit woord de kinderen in te prenten en erover te spreken. Er is hoop. Voor de opvoeding. Omdat God niet liegen kan. God wil een innige verbinding met hem zegenen. Iemand schreef, de weg van de opvoeding is een hobbelige en eenzame weg. De weg van gehoorzaamheid is een hobbelige en eenzame weg. Maar Jezus Christus is die weg gegaan, tot aan het kruis. Dat ook waar wij tekort schieten in onze opvoeding. Wij mogen schuilen in het volbrachte werk van hem die daar stierf en opstond uit de dood. En in zijn kracht mag u toegerust worden in de opvoeding. Voed daarom Matthias en Liene op vanuit een innige verbinding met God. De Heere wil dat zegenen. En voor die kinderen die zijn afgeweken, blijven voor bidden. God kan een God van wonderen zijn die zelfs hen terug zal brengen. Amen.